aanleiding voor de gelijkenis van de rijke dwaas. Een uit de scharen zei tot hem: Meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis deelt. Maar hij zei tot hem: Mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over u gesteld? Gemeente, wie is de Heer Jezus Christus voor u? Dat is de centrale vraag in ons leven, als God. Lucas vertelt ons wat we van hem kunnen verwachten. Waarom dat zo'n belangrijke vraag is. In het begin van het evangelie horen we van Jezus, Zoon van de Allerhoogste. Wat de engel zei tot Maria, dat hij als koning zal heersen op de troon van David. Wat verwacht u van Christus? Onder andere dat hij koning is. Een Bijbelse koning. En ik denk dat de jongens en meisjes het ook wel weten dat een koning in de tijd van de Bijbel veel meer te vertellen had dan onze koningin nu. Ja, we weten niet hoe grote invloed de koningin uiteindelijk op de regering heeft. Maar toch, het is anders dan toen. Van een Bijbelse koning weten we precies welke invloed hij heeft op de regering. Want hij regeert. En meestal regeert hij alleen. Zijn wil is wet. En hij geeft ook bescherming. De koning is de hoogste aanvoerder van het leger. En de koning is ook de hoogste rechter in het land. Dan denken we aan Salomo. Die twee vrouwen bij hem kwamen, de een met een levend en de ander met een dood kind. En wie is nu de moeder van wie? En dan spreekt de koning recht. Met een Salomo's oordeel weet hij de moeder van het levende kind aan te wijzen. Een goed koning. Bij die koning in de Bijbelse tijd kun je met allerlei geschillen terecht. Niet alleen zoals die twee vrouwen met hun probleem kwamen. Je mag een koning alles voorleggen waar een lagere rechter niet uitkomt. Koning. In die zin heet God ook koning, de rechter, die het alles beslist, staat er ergens in de berijmde psalm. God is in meer opzicht een koning. Maar hij is ook meer dan een aards koning. Dat zeggen we ook tegen onze kinderen. Als je bidt, dan mag je de Heere God alles vragen. Je mag hem alles zeggen. Wat er ook in je hart is, de Heere God wil het horen. En het luisteren en helpen. Zei de Heer Jezus toch ook? Bid en u zal gegeven worden. Klop maar aan bij God. Er zal worden open gedaan. Nou, die man. Meester. Meester, ik roep u erbij. Want we komen er niet uit. Meester, is een lastige zaak. Meester, help mij. Een vraag om hulp. En wat verwacht je dan? Klopt, u zal worden open gedaan. Bid en u zal worden gegeven. Nou, wat zegt Jezus? Mens. Ja, we lezen mens. We horen niet hoe u het zegt. Op welke toon heeft de Heer Jezus dat uitgesproken? Zou dat gebeurd zijn op de manier van, mens, wat ben jij dwaas? Of, hoe durf je? Of, mens, vriend, Of misschien, mam, meneer, taalkundigen, die denken dat het het laatste zal zijn. Iets op de manier van meneer, wat afstandelijk. Ja, Jezus neemt afstand van hem. Waarom? Wat vindt u daar nou van? Wat vindt u nou van deze houding van de Heer Jezus? Ja, je kunt natuurlijk zeggen, het zou wel zijn, want het is de Heer Jezus, zegt. Maar vind je dat nou echt? Het is toch raar? Waarom doet je dat? Er is toch niks mis met die vraag? Die man komt met zijn probleem bij de Heer. En je mocht toch alles vragen? Je mag toch zeker aan koning Jezus alles vragen? Ja, en dan hoor je dat mens. En achter dat antwoord aankomt ook nog een gelijkenis. Dat is niet best. Sta je in je recht? Weet je zeker? Ik heb toch ook recht op een deel van de erfenis? Je doet een beroep op de koning der gerechtigheid. Je zegt hem wat er aan de hand is. En dan krijg je een gelijkenis te horen. Je wordt afgeschilderd als een gierigaard. En gemeente, gaat de Heer Jezus Christus niet te ver? Is het wel eerlijk om dit over die man te vertellen? Zit het nou wel zo? Of zit die man toch fout? Is die ergens te ver gegaan? Hij spreekt eerbiedig van meester. En toch, het is geen vraag die een leerling aan zijn meester stelt. Meester, zegt hij, meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis deelt. Meester, ik heb een probleem, los dat voor mij op, vraagt hij. Nou ja, vraagt helemaal niets. Hij legt een claim op de Heer Jezus. Hij stelt een eis aan de koning. Zo had ik gedacht. Zo wil ik het. En ik verwacht van u dat u dat doet. Ja, met die woord zegt je het niet, maar je hoort het erin doorklinken. Zeg, mijn broeder. Hij probeert Jezus zijn wil te laten doen. Ik noem u meester, maar ik wil helemaal geen meester. Ik zoek een dienaar, ik zoek een slaaf. Daarom, gemeente. En man, die bij Jezus komt. Wie is Jezus voor u? Ga je nou met de mond? En als je zo met hem omgaat, hoe ga je dan met andere mensen om? Met je broeder bijvoorbeeld. En hoe ga je met God om? En je ziet die man even opkijken. Waar hebt u het over? Over andere mensen? Ja, zijn er ook. Over God? Had je daar niet aan gedacht? Gemeente, als we het in de kerk hebben over zonde en schuld, kun je ook heel rechtzinnig ja op zeggen natuurlijk, we zijn zondaren. Dat hebben we geleerd. Mensen zijn schuld voor God. En dat kan helemaal in het algemene blijven. Zodat je eigenlijk er je weinig of niets bij kunt voorstellen. Ja, maar ik leef toch netjes. Wat betekent dat nou in je eigen leven? Schuldig zijn voor God. Nou, kijk eens naar die man. Bij een voorbeeld. Wat die doet is zonde tegenover God. Dat is schuld. Zoals hij met Christus omgaat. Zo heeft God ons niet geschapen. Want hij ziet geen persoon tegenover zich. En ziet de Zoon God. maar hij ziet een werktuig tegenover zich voor zijn wensen. Als je nou ook zo bidt tot God in de hemel, dan ben je als het kind dat voor de verjaardag een verlanglijst indient en dan zegt, maar dat moet ik hebben. Heere God, doet u dat voor mij? En doet u ook dat nog eens voor mij? Dat is nou zonde. Dat is er nou naast. Niet zijn die je moest zijn. Want God heeft ons geschapen om te leven naar het gebod van de liefde. God boven alles lief hebben. En onze naaste als onszelf. En dat betekent ook met respect met elkaar omgaan. Meester, zeg mijn broeder. Nou, het zijn de verkeerde woorden. En vandaar dat het ook een antwoord is dat we helemaal niet van de Here hadden verwacht. Als we erbij gestaan hadden. Mijn gemeente, als Jezus onverwachte en vreemde antwoorden geeft, dat kom je heel wat keren tegen in de Bijbel. Als er mensen bij hem komen, dan ligt dat meestal aan de vraag. Dan is de vraag verkeerd gesteld. Dat laat de Heere zien. Als je dat vraagt, dan krijg je dit antwoord. En daar is de gelijkenis. We horen de Heer als het ware door die woorden van de gelijkenis heen zeggen tegen die man, mens, stop nou eens met die stroom van gedachten waarin je zelf voortdurend in het middelpunt staat. Waar het alles om jou gaat. En waarin je niet denkt aan de Heere God. En niet denkt hoe je de Heere kunt dienen met alles wat je hebt gekregen. Hoe je de anderen mee kunt helpen. En dat het belangrijk is dat de ander ook de Heer kent. En dient. Je hoeft niet weg te geven wat je hebt. Dat vraagt de Heer niet van ons. Maar als dat ik in het midden staat, hè, kijk maar eens naar die gelijkenis. Als die man aan het woord is in de gelijkenis. En hij overlegt bij zichzelf. Het is voortdurend ik, 6 keer in 3 versen, ik. En hij heeft het over mijn schuren, mijn goederen, mijn gewas. Mijn ziel. En God dan? Zeg u. Mijn huis. Mijn werk. Mijn gezin. Mijn ik. Zonde en schuld. De Heer Jezus zegt, mens, bekeer je. En als we dan vragen, wat bedoelt u? Dan zegt hij, bekeer. Dat is breken met deze zonde. Dat is rekening gaan houden met de Heere uw God. Dat is een andere levenshouding krijgen. Waarin het geld in je bezit en je ik geen afgod zijn. Afgoden die geen plaats laten voor de Heere, voor de levende God in de hemel. Kijk eens naar die man in de gelijkenis. Die heeft helemaal geen plaats voor de Heere. Daarom gaat het altijd alleen maar om dat ik en dat mijn. En daarom is hij God. Want hij brengt schatten bijeen op de aarde. Maar hij is niet rijk in God, zegt de Heer Jezus. Hij is helemaal niet rijk in God. Hij is een arme man met alles wat hij heeft. Ja, zegt prediker ook. Je kunt zo met van alles bezig zijn. Hè? En me verzamelen. Je huis vol. En als je huis vol is, zet je er nog een huis bij. Alles oppotten. Je kunt huizen bouwen. Je kunt wijngaarden planten. En alles wat je er nog meer bij hebt. En je ziet er naar uit om ervan te genieten. Maar ondertussen ben je maar aan het slapen. Maar meer en meer te krijgen. Het is allemaal ijdelheid. Leeg. Dat is nou een leeg leven. Moet je daarvoor leven? Gaat het nou daarom? Moet je daarmee sterven? Met het levensjaal van de materialist? Gaat het daarom in je leven? Wat heb je nou aan toekomstplannen? Nou, dit wil ik hebben, dat wil ik. Is dat het? Dus je stelt weer niets meer, zegt de Heer Jezus. Want die oogst en die schuren, alles wat in die schuren is, dat kan dan niet mee. Laat je achter, verlies je dan. Je hebt niets. Want je bent niet rijk in God. En je hebt wat je op aarde gekregen hebt niet gebruikt als gave van God voor dit leven, maar als een doel in je leven. Je bent niet rijk in God. Je enige geloof is het geloof in jezelf. En je weet niet van de liefde tot God. En je weet niet van het schriftwoord dat het beter is om te geven dan te ontvangen. En je weet niet van een stad in de hemel die nooit gaat en een vaderhuis met vele woningen in de hemel dat eeuwig zal blijven. O mensen, we tobben wat achter onze huis hier op aarde. Denk ook wel eens aan het vaderhuis. Dat eeuwig is. Dat open staat. Waarvan Jezus zegt, kom tot mij. En ik zal u leiden aan de wateren van de rust. In het vaderhuis met de vele woningen is plaats. Maar die man in de gelijkenis. Alzo is het met hem die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. Wat is dat rijk zijn in God dan? Zou die mensen die erbij stonden het begrepen hebben? Rijk in God? Wat is dat? Zou u antwoorden als iemand het vroeg? Dat zou toch wel allereerst zijn dat je de Heere kent. Door zijn woord kent. Want de schriften van ons wie God is. De Heere God laat ons niet toe dat we zelf verzinnen hoe God moet zijn. Nee, hij openbaart zich aan ons. En hij wil ons verstand verlichten en hij geest en hij laat ons zingen. Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend, zul je Bijbel gebruiken. Om God te leren kennen. Blijven gebruiken. Om rijk te worden in God. Want dan weet je de weg tot de Heere. En je nadert met eerbied tot hem. Dat kan soms bedeesd zijn. Ik voor de heilige God. En bedroefd. Als je klein bent voor de Heere. Want je denkt aan wat je gedaan hebt. En hoe moet je dat nou vertellen aan de Heere God? Dan ben je als dat kind dat heel voorzichtig bij vader of moeder komt. En ja, ik heb wat uitgehaald, dat is niet best, dat weet ik. Hoe moet ik dat nou zeggen? En wat zal ik te horen krijgen? Kom met schuld beladen. Maar dan mag je je schuld belijden. Om die schuld ook kwijt te raken. In de handen van Jezus. Maar dat kost wel zijn leven. Hij hangt ervoor aan het kruis. En dan moet je zeggen, dat heb ik gedaan. Het zijn mijn zonden. En mijn liefdeloosheid gaat dwars door zijn ziel heen. Zo kun je nader voor God krijgen. En soms tegelijkertijd, of zijn er van die momenten dat je daar wat bovenuit mag komen. Je bent verwonderd over zijn onuitsprekelijke liefde. Je kunt ervan zingen. Je bent blij. Je bent blij van binnen. Want je weet het, er is verzoening. En er is toegang tot God. En een opening naar het eeuwige leven. Er is genade. Rijke genade. Ze hoort toch hoe rijk Gods genade is. En je bent rijk in vertrouwen, rijk in dat geloof, ook voor mij. Rijk, ook in goede werken. Want de liefde van Christus doet iets in je, dat gaat niet aan je vrij, dat verandert je leven. Als je je overweldigd voelt door die liefde. En het je hart doortintelt. En je wilt de Heere dienen. Oh, kon ik het nu maar volmaakt doen, maar ik kan het nog niet. Maar het zal wel komen. Dat heeft hij beloofd. Deze werkelijkheid gaat voorbij met al zijn gebreken. Maar wat komt als volmaakt? Die rijk is in God, heeft toekomst gemeend. Dat huis dat niet met mensen gemaakt is. Eeuwig in de hemel en een erfenis. En je naam geschreven in het boek des levens. En dat staat allemaal vol met erfgenamen van God. Mede erfgenamen met Christus, zegt de schrift. Rijk. Want je kent de levende God. En wat kan een mens je dan deren? Zoals de Heer het zegt tegen de gemeente van Smyrna in Openbaring. U bent rijk. Ondanks de verdrukking. En ondanks uw armoede, dat ze zeggen, wat is dat voor een armzalig groepje. Maar u bent rijk in zaligheid. Al lasteren ze u voortdurend. U bent rijk in God. Want u luistert naar de Heere. En je gebed wordt gevoed door de Bijbel. Je luistert. Ook als hij wetten geeft en voorschriften geeft. Allerlei dingen zoals erfenissen. En een rechtvaardige verdeling. En wat het belangrijkste is. Die erfenis. Maar rijk zijn in de Heere. De Heere kennen. Bent u nou rijk in God gemeen? Of bent u nog steeds rijk in ik gedacht? Zoals in die gelijkenis. Mensen die bij Jezus zijn, hij stelt u die vraag. En wij gemeenten zijn daarbij vanmorgen, want Lucas heeft ons erbij betrokken. Hij houdt het ons voor. En daar staan we dan voor Jezus. En kijk eens onder ons, daar staat die ene man die die vraag stelde. Die rare reactie kreeg. En hij schrikt op. Word ik met die gelijkenis, word ik aangesproken? Ging het over mij? Ja, maar meest. Dat kan toch niet. Moet ik nou over mij heen laten lopen dan? Moet ik maar alles goed vinden? Wie zit er nou eigenlijk fout? Het is mijn broer, toch? Wie is er eigenlijk hebzuchtig? Wie zit er op het geld? Hij toch? Nee, beste man. Dat bedoelt de Heere niet dat je over heen moet laten lopen. Dat je alles goed moet vinden. Dat vraagt de Heere niet van ons. Daar wordt onze naaste niet beter van. En als we altijd maar toegeven. Heeft een slechte invloed op het karakter van de ander. Daar gaat het niet om. Maar de meester laat u zien waar het probleem zit. In uzelf. Dat moet eerst opgelost. Mens. Bekeert u. Door anders te gaan denken. Door bijvoorbeeld te beginnen met de vraag eens anders te stellen. En de rechte vraag van te maken. Bijvoorbeeld, meester. Wat moet ik doen nu mijn broer de erfenis niet wil delen? Meester, hoe krijg ik het weer goed? Want dit drijft ons uit elkaar. Dit gaat niet goed. Kijk, dan ben je aan het vragen. En dan maak je een afweging tussen wat belangrijk is en wat minder belangrijk is. Waar het je nou eigenlijk in het leven om gaat. Dat het goed is met God en je naaste. Of. En als je dan die vraag stelt. Mag de Heer ook nog wat zeggen? Als we tot de Heere God bidden. Mag de Heere dan antwoorden zoals hij het wil? Of worden we dan boos? Als het anders is dan we dachten. Mag de Heer ons ook tegenspreken? Omdat hij ons wil behouden. Nou, hij spreekt ons tegen. Hij doet dat hier. Mens. maar hij wil het duidelijk maken. Denk nog eens goed na, en dat hebben we dan niet gelezen, maar u kunt dat thuis nog eens lezen. Waar ging het nou over in hoofdstuk 12? Wat wordt er allemaal genoemd? Het ging over het belijden van de Zoon des Mensen. En we hadden het over de Heere God die als Vader zorgt. En we hadden het over de Heilige Geest die je leert wat je moet spreken als het erop aankomt. Dat je denkt, wat zal ik dan zeggen als ik moet vertellen, wat is dan het geloof? Maar dat leert de Heilige Geest ons. Mag je op vertrouwen? Mag je hem vragen? We hadden het ook over mensenvrees. En we hadden het ook over het lasteren van de geest. Die erge zonde. En dan komt u met uw vraag. En dan gaat het over een erfenis. En wat verwacht je dan van koning Jezus? Je verwacht een rechter. Nou, hij wil het niet zijn. Hij wil niet op die manier rechter zijn. Zeker niet als het gaat over leven en we horen de Heere als het ware tegen hem zeggen: wat schiet je er nou mee op? Wat win je ermee? Wat brengt het uw broer en u verder als ik nu een uitspraak doe over die erfenis? En je hebt ook nog kans dat de broer zegt: wat heb ik ermee te maken? Jezus is toch geen rechter in Israël? Ga weg. Dan ben je nog geen stap verder gekomen. Maar het zit nog dieper hoor. Niet alleen dat. Want wie is Jezus voor u? Deze Jezus. Deze die gekomen is om de komst van het koninkrijk van God te prediken. Die koning is, ja. Maar hij geeft ware bescherming. En werkelijk recht. Omdat hij zichzelf geeft. Hij brengt gerechtigheid. Door de schuld weg te nemen. Hij overwint de dood door te sterven en daarmee de weg naar het eeuwige leven te openen. Hij predikt het koninkrijk en dan geeft hij er ook tekenen van. Tekenen van het koninkrijk. Wat doet de Heer Jezus als hij mensen geneest? Dan geeft hij tekenen. Als hij zelfs doden opwekt. Niet alle doden in Israël, niet alle zieken in Israël. Hij geeft tekenen. Tekenen van de overwinning. Tekenen van de toekomst van het koninkrijk van God. Als alle machten van deze wereld verslagen zijn. Als zelfs de dood niets meer te vertellen heeft. En zelfs een hebzuchtig, oneerlijk hart niet meer gevonden wordt. En die hebzuchtige, oneerlijke harten wil hij reinigen. Bekeren. Man uit de scharen, kom nou eens terug bij de Heer Jezus. Weet dan bij wie je komt. En weet aan wie je nou iets gaat vragen en hoe je het vraagt. Je zou kunnen zeggen, Lucas 12 is ook een les en een oefening in het gebed. Dan ga je die vraag stellen. En als je nou je vraag gesteld hebt, vergeet dan ook niet te luisteren. Want wat zegt de Heer Jezus? Mijn koninkrijk, dat is niet van deze wereld. Maar zoek wel dat koninkrijk het eerst. En pas dan, als je nou samen met je broeder of zuster of wie dan ook luistert. Samen luistert. Ga het naar de broer over hebben. Zullen we samen luisteren naar de Heere God. En elkaar vindt aan de voeten van Jezus. Moeilijk. Ja, je kunt met een wildvreemde nog makkelijker praten dan met je broer. En toch, hoe zou je er anders ooit uitkomen? Samen de voeten van Jezus. En als je dat nou gedaan hebt, dan komt nog wel een keer een tijd, dan kun je het ook nog eens een keertje gaan hebben over die erfenis. En dan wil de Heer Jezus er ook nog wel bij zijn. Maar niet als scheidsrechter. En niet als je advocaat. Niet als degene die jou gelijk wel zal geven. Maar als de zaligmaker. Die ons bevrijdt van dat puur ik gericht zijn. Van dat materialistische denken. Van dat in de eerste plaats bezig zijn met de schatten van deze wereld. De Heer kent ons en hij hoort in onze woorden wat er nou ten diepste in ons leeft. En hij leert ons daarvan los te komen. Om nou op de Heer te zien. Om hem te kennen. En met hem te leven. En hij leert ons ook om de nare broer. Die maar niks wil geven. Om die nare broer dan toch als een persoon te zien. Als iemand die door God geschapen is. Die ook behandeld worden. En zo leert hij ons een nieuwe levenshouding. Zodat je je rijker voelt. Als je broer voor de eeuwigheid behouden is. Dan dat hij gedwongen deel van erfenis gaat afstaan. En gemeente, als we dat ons hart gericht hebben op de Heere God. Aan de voeten van Jezus. Rijk in God. En het zingt van binnen over de Heere. Gemeente, dan komt ook de rest. Als het koninkrijk van God gezocht en gevonden hebben, dan komt ook de rest. Maar zoals die erfenis, maar mijn gemeente, dat is het dan ook. De rest. Als je rijk bent, in God. Amen.